Wij willen als beleidende christenen onze weg door het leven gaan. En op deze paasdag klinkt over de hele wereld in tal van kerken dezelfde geloofsbelijdenis. De apostolische. Met in het midden daarvan de belijdenis dat de gekruisigde Heer is opgestaan. Namens u allen wil ik de apostolische geloofsbelijdenis nu uitspreken. We zingen dan aansluitend een loflied op de drie enige God. Halleluja. Gezang 257. En daarna een lofprijzing op de koning der koningen. Kings of kings. Maar laten we eerst ons geloof in de drie enige God belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel. Die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. De heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving van zonden, de opstanding van het lichaam. Ik geloof het eeuwige leven. Met Pasen gaat het niet enkel over de opstanding van Christus. Het gaat ook over je eigen opstanding. En dan bedoel ik niet alleen dat de opgestane Heer ook ons ooit door de dood heen zal slepen. Opstanding betekent ook nu al opstaan. Je kunt denken aan de verloren zoon. Zijn vader zei tegen hem, over hem: deze zoon van mij was doods en is weer tot leven gekomen. Op het moment dat de zoon opstond in het verre land en terugkeerde naar de vader, stond hij op uit de dood. En op het moment dat hij in het huis van zijn vader aan een nieuw leven begon, begon hij aan het leven van de opstanding. Het is een prachtig, heel kort lied over dat Paulus citeert in Efeze 5. Dat gaat zo: ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen. Dat hoort ook bij Pasen vieren. De vrolijke gebiedende wijs. Mensen, denk aan de verloren zoon. Ontwaak uit uw slaap. Sta op uit de dood. En Christus zal over u stralen. Daar hoort een lied bij en dat is gezang 169, vers 5 en 6. Zullen wij bidden? Dat nieuwe begin, Heere God, help ons het vast te grijpen op deze feestelijke Paasdag. Help ons geloven dat de Heer waarlijk is opgestaan en dat u daarmee de zon doet opgaan over ons leven en over de schepping. Wilt u in ons allen het vertrouwen doen groeien dat de vervloeking aan het kruis is volbracht? En dat u nu gereed staat om ons genadig te zegenen. Help ons geloven dat nu echt een bres is geslagen in de heerschappij van de dood. En dat u zelf het startsein hebt gegeven voor de grote opstanding uit de doden van het eind der tijden. En sterkt u ons door uw geest, dat we daadwerkelijk elke dag weer wakker worden en opstaan uit de dood en tot leven komen bij u thuis. En dat we uitgroeien als ware zonen en dochters van u. En bovenal bidden we u dat blijdschap ons hart zal vervullen. Vanuit die aanstekelijke en opgetogen en vrolijke boodschap dat de Heer waarlijk is opgestaan. Amen. We gaan het Paasevangelie lezen en zien. De lezing is in twee delen. Uit Lucas 24. William Relieveld zal nu het eerste gedeelte voorlezen. Lucas 24, vers 1 tot 12.
Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar dat graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor de ogen. De mannen zeiden tegen hen: waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier. Hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was? De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerden ze zich zijn woorden. Ze keerden terug van het graf en gingen aan de 11 en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. De vrouwen die het graf bezochten waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jacobus en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was.
En nu gaan wij naar het evangelie kijken. Wij kijken naar afbeeldingen waarmee de kruisweg, de zogenaamde Via Dolorosa, in beeld is gebracht. De kruisweg, de weg die Jezus aflegde vanaf het gerechtsgebouw van Pontius Pilatus tot aan de heuvel Golgotha. In de Rooms-Katholieke Kerk is eeuwenlang die kruisweg verbeeld in 14 staties. En daarbij werden de gelovigen gestimuleerd om als het ware die tocht mee te maken en op zich in te laten werken. Om dan uit te komen bij Golgotha En daar werd later een 15e beeld aan toegevoegd van de verrijzenis. Zo gaan ook wij nu kijken naar die 14 staties. Lidi Schelen zal ze, dacht ik, nog kort inleiden. En dan is het sluitstuk, de apotheose, een verbeelding in beeld en klank van de opstanding van Christus uit de dood.
Er was in Jeruzalem een man die Jozef heette. Hij kwam uit de Joodse stad Arimathea en hij hoorde bij de Joodse leiders. Maar wat ze met Jezus gedaan hadden, vond hij niet goed. Jozef was een goede en eerlijke man en hij geloofde dat Gods nieuwe wereld snel zou komen. Jozef ging naar Pilatus en vroeg of hij het lichaam van Jezus mee mocht nemen. Daarna haalde hij Jezus' lichaam van het kruis af en wikkelde het in een doek. Hij legde het lichaam in een nieuw en leeg graf dat uitgehakt was uit een rots. Dat gebeurde allemaal op de dag voor de Sabbat. De Sabbat zou nu bijna beginnen. De vrouwen uit Galilea die met Jezus meegekomen waren, volgden Jozef. En ze zagen het graf waar Jezus neergelegd was. Toen gingen ze terug naar Jeruzalem om geurige olie met kruiden klaar te maken. Maar op Sabbat deden ze niets, want zo staat het. Op zondagochtend gingen de vrouwen heel vroeg naar het graf. Ze hadden de olie bij zich die ze klaargemaakt hadden. Maar toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de steen voor het graf weggerold was. Ze gingen naar binnen, maar het lichaam van de Heer Jezus lag er niet. De vrouwen schrokken vreselijk. Plotseling stonden er twee engelen bij hen, in stralende kleren. De vrouwen waren zo bang dat ze niet naar hen durfden te kijken. De engelen zeiden: waarom zoeken jullie een levende man in een graf? Jezus is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood. Jullie nog wat hij in Galilea heeft gezegd? Hij zei: ik, de mensenzoon, zal door slechte mensen gevangen genomen worden. Ze zullen mij op het kruis laten sterven. Maar 3 dagen later zal ik opstaan uit de dood. Toen herinnerden de vrouwen zich de woorden van Jezus.
En nu de Emmausgangers. William Relieveld leest voor.
Diezelfde dag gingen 2 van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet en 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen: wat dan? Ze antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de 3e dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip, dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem, maar hij werd ontrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De 2 leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.
Emmaus lag niet zo heel ver van Jeruzalem af, 1 kilometer of 12, maar ver genoeg om Jeruzalem helemaal achter je te laten. En waarom wilden ze dat? Ja, waarom eigenlijk? Het gonsde in Jeruzalem van de verhalen over engelen en dat het graf leeg was. En de 11 volgelingen peinsden er niet over om op dat moment terug te gaan naar Galilea, waar ze vandaan kwamen. In gespannen verwachting waren ze. Hoe zou dit verder gaan? En waarom dan? Groeten? En de rugzak om? Weg uit Jeruzalem? Die vreemdeling die ze op de weg aantrof, zag in 1 oogopslag dat ze er doorheen waren. Sombere gezichten. Waarom zo somber? En al lopend ontspon zich het gesprek. Ach meneer, we weten het echt helemaal niet meer. We hebben het ook gehoord, ja. Dat het graf leeg zou zijn. En we hebben het gehoord, ja, over die engelen. Ja, we kennen het verhaal. Dat hij leeft. Maar weet u wat het punt is? Niemand heeft hem nog gezien, hoor. En daar komt het wel op aan, dachten wij. Eerder geloven we het echt niet. We hebben het diepste respect voor onze collega's die in Jeruzalem blijven. Maar wij, we brengen het niet meer op. We zijn ook echt enthousiast geweest. We hebben erin geloofd. We gingen ervoor. We hoorden erbij. met mijn diepste respect dat zij het nog volhouden daar. Maar wij niet meer. U ziet het goed. Wij zijn er doorheen. Er is bij ons iets geknakt. U weet niet hoeveel wij van Jezus hebben gehouden. U weet niet hoe ontzettend veel hoop we van Hem hebben gekregen. We waren er absoluut van overtuigd dat Hij ons ging redden, ons hele volk. De wonderen die Hij deed. Het was zo bijzonder. We voelden het Koninkrijk van God. Echt. En kunt u zich voorstellen wat voor nachtmerrie het toen was? Toen onze overpriesters tegen ons zeiden dat we een bedrieger hebben gevolgd. Het was vreselijk. En toen hebben ze hem aan een kruis gehangen. We konden het niet aanzien. We hebben op verre afstand gekeken. Hij is dood. Hij is dood. En als de wereld dat voor elkaar krijgt, om zo iemand te kruisigen, dan hebben wij geen hoop meer. Wij zijn op weg naar de uitgang. De uitgang van de kerk. Elke stap richting Emmaus brengt ons dichterbij bij de uitgang. Het is voorbij. Je kunt zeggen wat je wilt van de Emmausgangers, maar ze zijn wel gastvrij. Want toen die vreemdeling ze onderweg naar de uitgang daar ineens me toch ze hart begon aan te pakken, toen nog was hij welkom voor de avondmaaltijd. En echt, hij heeft ze hart aangepakt. Toen niet het begrijpende, ach, wat moeilijk voor jullie. Ik snap het. Ja, vreselijk, hè? De wereld waarin we leven. Oh. Geen sprake van. Die vreemdeling pakte ze hard aan, die lui op weg naar de uitgang. Ongeveer zo. Wat zijn jullie toch een stomkoppen? Hebben jullie nooit in die Bijbel gelezen? Hebben jullie dan nooit er iets van begrepen? Moet ik het jullie dan aan je verstand gaan peuteren? Wat er in die Bijbel staat. Ja, en toen ging hij het doen. En hij kende hem, die Bijbel. Oh, hij kende hem als niemand hem kon kennen. En hij zei, nee, maar jullie moeten eerst eens lezen over Jozef in de gevangenis. En hebben jullie Psalm 22 wel eens helemaal gelezen? En Psalm 69 dan? En hier, waar die bij open ligt, Jesaja, hebben jullie Jesaja 53 wel eens gelezen? En kennen jullie het verhaal van de profeet Jeremia dan niet? Die gooiden ze in een put. Die moest sterven. En Amos, kennen jullie dat verhaal dan ook niet? Die het zwijgen kreeg opgelegd. Hebben jullie dan niet gemerkt dat op elke bladzijde van jullie Bijbel het daar staat? Dat God geen geweldenaar naar deze wereld stuurt. Dat God niet een soort superkeizer van Rome op jullie afstuurt. En dat de verlosser, de Messias van Israël, dat hij niet met een kalasjnikov rondloopt. Hebben jullie dat dan nooit begrepen? Hebben jullie dan nooit enig idee gehad ervan? Dat de Messias van Israël moest lijden en sterven. Ik zal hem voor jullie openen. Misschien gaan jullie ogen er dan voor open. Dat de Messias door lijden heen naar heerlijkheid gaat. Dat is wat niemand weet en bedenkt. Iedereen denkt maar dat je meteen naar de heerlijkheid kan. En dat je het kunt overslaan. Zo gauw als het maar mogelijk is. Maar hier op elke bladzijde. Ik zal de schrift voor jullie openen. Hier staat het. De beker moet tot de laatste druppel worden leeggedronken. Voor de heerlijkheid komt. Ja, en dan gaat de reis snel. Dan ineens is het laat. Dan zeg je, het is al wel verdraaid. Ja, de schemering valt al. Opschieten nou. O, gelukkig. De synagoge van Emmaus, we zien hem al. En ach, meneer. Nee, U bent ons echt niet tot last. Nee, echt niet. Nee, en u moet nu echt niet doorlopen. Want het wordt donker. En het is hier niet heel veilig. Nee, u moet echt nu meegaan met ons. Nee. U hebt ons ook echt niet gekwetst. Nee. Misschien was het ook wel fijn voor ze. Dat iemand ze de volle laag gaf. En wilden ze tegengesproken worden. En ja, Oosterse gastvrijheid. Je laat je vijand nog niet buiten staan. En toen werd de gastheer, ooit meegemaakt dat een gast bij jou thuis het vlees gaat snijden en het initiatief neemt om de soep op te scheppen? Ooit meegemaakt dat de gast gastheer wordt? De Emmausgangers maakten het mee. Hij nam het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Het is de Heer. Onderweg, al die tijd. Ze herkenden hem niet. En waar zagen ze hem? aan tafel. Hier toont zich de levende Heer. En toen ineens waren ze vergeten dat het niet erg veilig is 's nachts op de weg. Ze hadden geen tijd om de tafel op te ruimen. Ze schoten hun jas aan en één vergat zelfs zijn rugzak. Maar ze moesten terug. Naar Jeruzalem. Terug naar de elf. En dat werd een blije ontmoeting. Fijn dat jullie terug zijn. We hebben zulk geweldig nieuws. De Heer is aan Simon verschenen. We geloven het. Hij is ook aan ons verschenen. Wat? En jullie waren niet in Jeruzalem. Waar dan? Bij ons in Emmaus. Hoe dan? Aan tafel. Aan tafel. Ja. Vanavond. Bij het avondmaal. Goed dan. Dat jullie terug zijn. Ja, wij zijn terug bij jullie, samen verwachten wij de levende Heer. Dat is het verhaal van de Emmausgangers. En als straks de schuifwand openstaat, schuift, ziet u het in volle glorie. Dan ziet u dit. En dan ziet u. Hier, een van de twee. En daar, de tweede. En hier, Christus. En hier, de zon die is opgegaan over hun leven en over de wereld. En in het schijnsel van het licht van de opgestane Heer wandelen de Emmausgangers. En ik denk dat ze hier op weg zijn naar Jeruzalem. En daarom heet dit de Emmauskerk. Omdat we ons hier laten tegenspreken. Als we moedeloos zijn. En door kleingeloof overvallen. Omdat we hier zeggen: Heer, laat alstublieft die Bijbel opengaan. Wij snappen er niks van, maar laat u alstublieft die Bijbel opengaan voor ons. Dat we het gaan snappen. Hier, in deze kerk, houden wij elkaar vast. Rondom het avondmaal. En hier willen wij de opgestane Heer ontmoeten. In het woord en aan tafel. Hier vatten wij moed en hoop. Hier leren wij die allermoeilijkste les. Door lijden tot heerlijkheid. Niet anders. Door lijden tot heerlijkheid. Amen. We zingen gezang 215. Wij gaan met elkaar danken en bidden. Bidden voor elkaar, bidden voor de kerk, bidden voor de wereld. Ik noem drie namen vanmorgen. Die van Anthony Démé. Anthony heeft een moeilijke tijd achter de rug. In allerlei opzichten liep hij er tegenaan dat het niet meevalt om als immigrant een nieuw leven op te bouwen in Nederland. Maar recent kwam er goed nieuws. Anthony heeft tot zijn grote opluchting en vreugde een baan gekregen, waardoor hij eindelijk zijn eigen brood kan verdienen. En dat is wat hij wil. Hij vindt het fijn als we daar met hem voor danken en als we met hem ook bidden. Want, zegt hij, het stelt wel hoge eisen. Het is werk waarbij hij 's nachts moet werken. En hij zegt, dat stelt eisen aan mijn gezondheid. Bid voor me dat ik het volhoud. Nou, dat zullen we doen. Ik noem de naam van Peter van der Weijden. Peter heeft vanwege zijn slechte longen een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen. Hij was erg benauwd. Hij moest voor onderzoek en behandeling dus de hele afgelopen week in het Sint-Anna verblijven. Gisteren is hij teruggekeerd naar huis. Nu hoopt hij verder op krachten te komen. En de eerste tekenen zijn dat hij inderdaad wat meer lucht heeft. En ik noem de naam van Henk Bijl. Henk die in ons gebed genoemd is toen wij met hem meeleefden, toen hij de operatie tegemoet zag. Henk die van tevoren zei, ik ga alles doen wat kan om op Paaszondag in de kerk te zijn. En warempel, daar zit hij. Heel fijn, Henk. Zullen we bidden? Vader in de hemel, zoals u de somberte op de gezichten van de Emmausgangers hebt verdreven, wilt u zo ook ons blij maken door de opstanding van Christus. Wilt u terugbrengen wie op weg is naar de uitgang van de kerk. Wilt u ons allemaal, als we door klein geloof en twijfel bevangen worden, tegenspreken? En wilt u zelf door uw geest voor ons de Bijbel openen en ons hem leren lezen, zodat wij de weg van onze Heer Jezus leren volgen? Wilt u, als wij het avondmaal vieren, hem ook aanwezig laten zijn als de levende Heer? En helpt u ons om elkaar tot steun te zijn, elkaar vast te houden in het geloof en de hoop en de liefde. Wij danken u voor onze Emmauskerk, hoe we in deze kerk gemeente mogen zijn, beschenen door uw hoopvol licht. We danken u voor het prachtige evenement Beleef Pasen, zoals dat gestalte heeft gekregen gisteravond en vannacht. We bidden u of u ons wilt helpen om deze Emmauskerk een teken van hoop te laten zijn in onze stad en in onze omgeving. U kent onze pogingen om de drempel van de kerk te verlagen en om tegelijk de boodschap van kruis en opstanding onverflauwd te laten klinken. Wilt u ons daarin helpen en zegenen? En wilt u ons de weg wijzen om er te zijn voor anderen en om er tegelijkertijd zorgzaam te zijn voor elkaar? Wij bidden voor elkaar. Vragen alle broeders en zusters aan u op die moeite kennen door ziekte of werkloosheid of door ouderdom of door een handicap of door een trauma of door wat ook maar op hen drukt. Heer, wilt u hen behoeden en kracht geven en hen bewaren voor de boze. We danken u voor de uitkomst die Anthony Demee mag ervaren. En vragen u of u door uw nabijheid hem steeds opnieuw uitkomst wilt geven als er moeilijke dingen zijn. Als hij zich alleen voelt. Als hij moet werken op tijden dat anderen in bed liggen. En wilt u hem de gezondheid schenken om zijn werk vol te houden. Wilt u bij Peter van der Weijden zijn. Hem kennen in dat angstige van benauwdheid. En hem geven dat hij dankzij deze behandeling vrijer en ruimer kan ademen. En blij zitten we rondom Henk Bijl heen en danken we u dat hij er weer bij kan zijn op Paas. Wij bidden u voor de kerk in deze wereld. Heere God, wilt u in het bijzonder zijn bij de christenen in Kenia, in hun verslagenheid en angst. En troosten. En hen doen volharden in het geloof. Wij prijzen u om al die christenen die overeind blijven in de vervolging en de verdrukking. En de Heer niet verloochenen. Wij prijzen u voor dat wonder. En wij bidden u voor de wereld waarin we leven. Zo vol geweld en onrecht. En ook met zoveel leegte en verwarring. Zo verloren op afstand van u. Wegzakkend in wat geen leven is. O God, wij bidden u. Wilt u uw schepping terechtbrengen? Met de roep van het evangelie van Pasen. Hoop wekken bij mensen. Wilt u orde op zaken komen stellen? Wilt u gerechtigheid brengen? Wilt u de boze overwinnen? En als een handlangers. En wilt u door al dat lijden heen uiteindelijk heel de wereld onder de reddende heerschappij brengen van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus, die is opgestaan uit de doden. In zijn naam bidden we u. Amen. Er wordt gecollecteerd. En dan aansluitend komen de kinderen terug. En gaan die nog voor ons zingen.
Goedemorgen. Wij zingen ook nog twee paasliedjes. En deze liedjes gaan over de steen. De grote steen die is weggerold. En wat ik jullie wil vragen is om eens erover na te denken dat die steen die vroeger van het graf is weggerold. Dat is een oud verhaal. Dat is niet meer zo spannend. Nou, voor Maria was het heel spannend. Die had er niet op gerekend. Maar als we dan kijken naar nu, dan hebben wij ook wel eens mensen die denken, het komt nooit meer goed. En dat zou je een steen op het hart kunnen noemen. Dus we gaan van de grote steen van vroeger, gaan we naar een steen op het hart van nu. Als je denkt, het komt nooit meer goed. En dat is nou net wat het zo mooi is, dat wat er 2000 jaar geleden gebeurd is, dat gebeurt nog steeds. Ons hart kan vrij worden van die steen. En dat is het tweede deel van het lied. Dus als je denkt, het komt nooit meer goed, kom een keer mee naar de Kids Praise.
En nu mogen wij allemaal weer Psalm 150. En wie het Psalm Project heeft meegemaakt gisteren, die zal dat herkennen. We zingen Psalm 150. Thank you. De genade van de opgestane Heer, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met jullie en u allen.